blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Nieuwe week, nieuw kabinet. Vanaf 11:30 gaan we praten over al dat andere nieuws van de dag. Over mondkapjes, over scholen die weer open zijn en ventilatie. En over biologisch eten. Hoeveel heb je daarvoor over? En dat doe ik met mijn panelleden. Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD. De jongerenclub van de VVD. En Piet Rietman, econoom bij het economisch bureau van ABN AMRO. Goedemorgen allebei.
Goedemorgen.
Maar we gaan beginnen in Den Haag. En we gaan daarvoor ook naar Leendert Beekman, onze politiek verslaggever in Den Haag. Goedemorgen, Leendert.
Goedemorgen.
Ja, het is de dag van Rutte 4. Het gaat eindelijk beginnen na 360 dagen demissionair.
Het is wat, hè.
Praat ons even bij. Ik zie de koning nu in een boek tekenen. Wat gebeurt er?
Ja, ik sta aan de achterkant van Paleis Noordeinde. Daar verzamelt de pers zich nu voor die beroemde foto die altijd op de trappen gemaakt wordt. Normaal gesproken op Paleis Huis Den Bosch. Nu bij het Noordeinde. En dat heeft te maken met de breedte van de trap. We hebben coronaregels. Dit wordt een historische foto. Iedereen moet 1,5 meter afstand houden. Dus daardoor hebben ze wat extra ruimte nodig. En is gekozen voor Paleis Noordeinde. Binnen worden zometeen de ministers en staatssecretarissen die worden beëdigd. Dan wordt er binnen ook nog een foto gemaakt. En als dat allemaal gedaan is, dan pas komen ze naar buiten om hier, waar ik sta, die beroemde bordesfoto te maken.
Ja, ik krijg de indruk dat de beëdiging van Rutte aanstaande is. Die gaan we ook eventjes beluisteren zometeen. Dat is de enige, hoor. We gaan niet al die ministers langslopen, want dan zijn we nog wel een tijdje bezig. Het zijn er 20. Kaag is er niet bij vandaag. Zij heeft corona, dus zij zit thuis. Hoe dat op de foto moet, dat is ook nog wel een interessante vraag. Daar gaan we het zometeen eventjes over. Weet jij dat, Leendert, hoe dat met die foto gaat?
Nee, geen idee. En volgens mij weet ook helemaal niemand hoe ze dat hier gaan doen. Dus misschien houden ze een plekje vrij en photoshoppen ze er later in. Ja. Maar misschien staat ze er gewoon niet op.
Nee, of ze gaan later opnieuw een foto maken. Nou, laten we even luisteren wat er gebeurt in Den Haag.
Carola Schouten, minister voor armoedebeleid, participatie en pensioenen en derde vice-minister-president. Nieland Dessekus, minister van Justitie en Veiligheid.
Goedemorgen.
Anke Bruinslot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Robert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Keizer Ollengren, minister van Defensie. Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat. Mickey Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat. Henk Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Karin van Gennep, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Liesje Schreinemacher, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Frank Weerwind, minister van Rechtsbescherming. Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs. Rob Jette, minister voor Klimaat en Energie. Christiane van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof. Connie Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport.
Nou, als u meegeschreven hebt, dan hebt u ze allemaal genoteerd inmiddels. Ik zag ze net uit een bus komen en dan hadden ze allemaal een mondkapje op. Het was toch wel ingewikkeld om ze weer uit elkaar te houden, terwijl ik wel mijn best heb gedaan. En Sigrid Kaag zie ik erbij staan in Den Haag, in het paleis, op een scherm. Dus zij komt via Zoom of Teams of een dergelijke oplossing tot ons. En zometeen dus de beëdiging van die ministers. Ik zei het al, die gaan we niet allemaal uitzenden. Wel ons breekijzer zometeen. Daar kan je naar gaan luisteren. We luisteren even naar de koning.
Dames en heren, ik nodig u zo dadelijk uit de eed of de verklaring en belofte af te leggen. In onze grondwet is bepaald dat de ministers dit doen bij de aanvaarding van hun ambt ten overstaan van de koning. Minister-president Rutte en de ministers Hoekstra, Schouten, Ollongren en De Jonge legden eerder al de eed of belofte af als minister en gaan door vanuit het vorige kabinet. Vandaar dat zij vandaag niet opnieuw de eed of belofte afleggen. Corona drukt ook een stempel op deze beëdiging. De minister van Financiën, mevrouw Kaag, zal via een videoverbinding worden beëdigd. Zij testte positief op corona en is in quarantaine. Ik lees nu de tekst van de eed of belofte voor. Deze luidt. Ik zweer, ik verklaar dat ik om tot minister te worden benoemd, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer, ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer, ik beloof trouw aan de koning, aan het statuut voor het koninkrijk en aan de grondwet. Ik zweer, ik beloof dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal vervullen. Tot zover de tekst van eed of belofte. Ik wil u nu vragen om wanneer uw naam door mij wordt genoemd, een stap naar voren te doen en de eed of belofte af te leggen. Eerst de beëdiging via de videoverbinding. De minister van Financiën, tevens vice-minister-president, mevrouw Kaag.
Zo waar ik helpen mij God allemaal.
Nu de ministers in de zaal hier. De minister van Justitie en Veiligheid, mevrouw Jezielges Segerius.
Nou, deze gaan we niet allemaal afwachten te volgen via de kanalen als je dat wil. Leendert, zo meteen dus die foto en daarna beginnen.
Ja, daarnaast de overdracht op de ministeries van de oude ministers naar de nieuwe ministers. Onze andere Haagse verslaggever Sophie van Leeuwen zal bij VWS zijn, waar Hugo de Jonge het stokje overdraagt aan Ernst Kuipers. En dat is misschien toch wel de lastigste, ja, het lastigste dossier in ieder geval voor de komende tijd.
Ja, want er moeten ook op korte termijn allemaal knopen doorgehakt worden. Alright, we gaan het volgen. We zijn zo meteen bij je terug. Nog eventjes bij die foto, hoe dat dan gaat. Ook alweer een novum, een beëdiging via digitale videoverbinding. Nou, allemaal gelukt. En het lijstje wordt nu afgewerkt. Wij gaan naar ons breekijzer.
BNR breekt. Breekijzer.
Ja, dat heeft natuurlijk allemaal te maken met die eerste dag van kabinet Rutte 4. Veel werk aan de winkel. Klimaat, stikstof, huizenbouw, toeslagenschandaal, Groningen. Armoede moet bestreden worden. Dus vertrouwen moet hersteld worden, heel veel werk aan de winkel. Maar is de kabinetsploeg van Mark Rutte in staat om dit te managen? Ons breekijzer is, heeft Rutte 4 kans van slagen? Wat vind jij? Pak je telefoon 020-468-4x0. 020-468-4x0. En ook bij me is Frans Wijsglas, prominent VVD'er, vervent twitteraar, oud-voorzitter van de Tweede Kamer. Goedemorgen, meneer Wijsglas.
Ik ben er weer in.
Ja, u bent er weer. Goedemorgen. Hoort u mij of niet?
Ja, goedemorgen.
Ja, u hoort mij. Ons breekijzer vandaag. Het kabinet Rutte 4 heeft kans van slagen. Wat vindt u? Wat denkt u?
Ja.
Waarom?
omdat ik vind dat ieder kabinet wat begint kans van slagen heeft. Als je tijdens de beëdiging, ik kijk nu naar televisie, naar die beëdiging, mevrouw Liesje Schreinemacher komt nu naar voren, nieuwe minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ja, ik neem de taken van Lindert Beekman over. Als je kijkt naar de beëdiging en dan niet ja zegt op uw vraag, hebben ze kans van slagen? Ja, dan ben je wel een erg pessimistisch mens.
Ja. Wat is voor u het grootste dossier dat de komende tijd aangepakt moet worden?
Ja, op de korte en daarna ook lange termijn. Natuurlijk corona, dat is iets wat ons allemaal raakt. Alleen al de manier waarop die beëdiging nu gaat. Mevrouw Kaag is net via een videoverbinding beëdigd. Dat is maar een onderdeel. Dat corona is natuurlijk alles overheersend voor iedere Nederlander en vrijwel iedereen in de wereld. Maar daarnaast de bekende, hele belangrijke dossiers. Onderwerpen, ik hou niet van het woord dossier, onderwerpen zoals het klimaatbeleid, stikstof, onderdeel daarvan, Groningen natuurlijk, ja. Toeslagen, schandaal, waardoor het kabinet bijna een jaar geleden, het vorige kabinet bijna een jaar geleden is afgetreden. Dus dat soort grote dingen die liggen vanaf dit moment voor iedere minister die beëdigd is, en ze zijn nu allemaal beëdigd, ligt dat op tafel.
Ja, met nog maar 3 jaar te gaan, want er is een jaar eigenlijk een beetje verspild, verrommeld of verkwanseld. Is dat nog een slecht gesternte om te beginnen?
Haal de vraag even kort, de verbinding is heel slecht.
Ik zei met nog eigenlijk maar 3 jaar te gaan, er is een jaar een beetje verkwanseld en verrommeld. Is dat nog een slecht gesternte om onder te beginnen?
Nou ja, het is natuurlijk lastig dat je maar 3 jaar. Dat ze maar 3 jaar hebben. Dat jaar hebben ze verprutst, om maar zo te zeggen. En gisteren zei mijn opvolger Vera Bergkamp, de Kamervoorzitter bij WNL-televisie, dat ze dat gênant vond. En ja, daar ben ik helemaal met haar eens. Daar hebben we het wel eens eerder op uw zender ook over gesproken. Vele malen over gesproken. Ja, ze zijn 1 jaar kwijt. En 3 jaar is echt niet zo lang, hoor, voor grote problemen op te lossen. Dus dat is meteen keihard aan de bak.
Blijf even bij ons. Ik ga even naar mijn panel. Daarna een paar bellers aan het woord laten. Ons breekijzer is: heeft Rutte 4 kans van slagen? 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Piet Rietman van het Economisch Bureau van ABN AMRO. Zit je hier met goed gemoed?
Ja, ik zie dat er best wel wat deskundige ministers zitten, waar ik veel van verwacht. Frank Weerwind, Carola Schouten komt opnieuw terug. Ik ben wel heel benieuwd naar dit kabinet. Het kabinet gaat ook flink geld uitgeven, waar ik altijd voorstander van ben. Van overheidsinvesteringen, mits doelmatig natuurlijk, maar dat zijn ze. Klimaat, stikstof, woningmarkt. Dus ik ben wel heel benieuwd. En ja, kijk, economisch is het gewoon een hele goede timing, hè? Dus we hebben net een crisis achter de rug. Als je nu begint met een kabinetsperiode, dan heb je 3 jaar van economische groei.
Ja.
En dat kun je mooi aan jezelf toeschrijven. En hetzelfde geldt voor toename van de koopkracht, hè, wat mensen in hun portemonnee voelen. Dat was de afgelopen tijd was dat slecht. De inflatie was hoog. Nou, op een gegeven moment daalt die inflatie weer, neemt de koopkracht toe. Ja, en mensen kijken dan naar het kabinet dat er op dat moment zit. Dus ze hebben economisch de win mee.
Ja, nou, dat is fijn voor Rutte en co. Ja, Daphne van de JOVD, dan denk ik dat jij het ook wel ziet zitten.
Ja, nee, ik ben blij dat ze eindelijk gaan beginnen. En ik heb er ook zeker vertrouwen in, hoor, dat dit kabinet grote dingen kan doen uiteindelijk voor Nederland. Maar ze gaan het denk ik wel ontzettend lastig krijgen. Want er komen 3 parlementaire enquêtes aan. Nou ja, en het zou zomaar kunnen dat er dan al een minister sneuvelt, hè, tijdens die enquêtes. Mm-hmm. Dus ik denk dat er zeker heel veel uitdagingen liggen. De woningcrisis, Groningen, de toeslagaffaire die afgehandeld moet worden. Dus er is echt veel aan de hand.
Ja, hoe zou het toch zijn als die parlementaire enquête corona eraan komt en dat dan blijkt dat het beleid helemaal waardeloos is geweest, dat er iemand weg moet en dat dat dan eigenlijk Kuipers is, terwijl Hugo de Jonge daar een beetje naast zit met een ingewikkeld gezicht.
Ja, dat is de ministeriële verantwoordelijkheid. Dat is natuurlijk altijd het geval. En ik denk helemaal nu het vertrouwen in de overheid op dit moment zo laag is, mm-hmm, dat ze eigenlijk niet meer met hun vinger kunnen wijzen naar een voorganger, maar dat er ook zeker verantwoordelijkheid genomen moet gaan worden. Maar ja, dat zal uiteindelijk de toekomst uitwijzen.
Nou, veel optimisme. Kijken of dat onder onze bellers ook zo is. 020-468-4x0. Ons breekijzer is vandaag: heeft Rutte 4 kans van slagen? Wat denk jij? John, goedemorgen. Of John?
Hallo,
zeg het maar.
Ja, ja. Nou, dat is een grote vraag. Want er is geen vertrouwen in dit nieuwe kabinet. Het zijn dezelfde mensen op een andere post. En ik ben zelf ondernemer en veel ondernemers krijgen geen tozo meer. En mm-hmm, ik denk, hoe lang gaat dit nog vol? Gaat dit nog duren? Want ik ben bang dat we eigenlijk al in oorlog zijn en dat we eigenlijk gegijzeld zijn als ondernemer door dit kabinet. Door welk kabinet dan ook.
Ja,
in ieder geval in Nederland.
In oorlog met wie? Met dat kabinet?
Ja, nou, in oorlog met de tozo. Nee, in oorlog met de corona.
Ja.
Maar we krijgen dus nu als ondernemer geen terugslag meer.
Nee.
En we moeten het dus maar van ons eigen geld wat we nog hebben. Dus er gaan zometeen nu echt duizenden ondernemers gaan naar de kloten.
Ja, en jij verwacht niet dat een nieuw kabinet daar dan juist iets aan zou kunnen doen, hè? De nieuwe minister van Economische Zaken, Adriaan Sens, de nieuwe minister van Financiën.
Ik heb het niet gehoord.
Oh, sorry, ik zei, jij verwacht niet dat zo'n ploeg daar dan nu iets aan kan doen met de nieuwe minister van Economische Zaken, nieuwe minister van Financiën. Dat geeft jou geen hoop in de toekomst.
Ik heb het niet gehoord.
Oké, dan ga ik naar de volgende bellen. Maakt niet uit, dankjewel voor het bellen. Jeroen, goedemorgen.
Hi, goedemorgen Iwan.
Hallo, zeg het maar.
Ik ben het geheel eens. Ik verwacht heel veel van dit mooie nieuwe kabinet. En ik vind dat ze het hiervoor ook eigenlijk heel goed hebben gedaan. Mijn vraag is eigenlijk een beetje, is tweeledig. Ik vind Nederlanders nogal klagers, moet ik eerlijk zeggen. En volgens mij, maar dat is mijn vraag aan jullie panel en aan meneer Wijsglas. Volgens mij, hoe hoog scoort Nederland op gewoon de beste regering in de wereld? Want volgens mij hebben we dat. En ja, ik hoor eigenlijk alleen maar klagende Nederlanders. En ik word daar soms doodziek van.
Ja, nou.
Sorry dat ik het zo zeg. Maar ja.
Ja. Meneer Wijsglas, wij klagen te veel. Bent u het eens met Jeroen?
Er wordt veel geklaagd en ook vaak te veel geklaagd. De vraag van meneer Van Jeroen, hoe hoog scoren we met onze regering vergeleken met andere landen, dat is natuurlijk heel moeilijk te beantwoorden, omdat dat ja echt subjectief is. De burger van ieder land die moet dat zelf bepalen. En dat kan je in peilingen en enquêtes zien. En feit is wel dat het vertrouwen in de politiek en in de regering, ook in de Tweede Kamer helaas, behoorlijk gezakt is de afgelopen periode. Dus dat is ook een taak voor het nieuwe kabinet, wat nu het missionaire kabinet is sinds een paar minuten, om dat vertrouwen te herstellen. Maar dat er soms te veel geklaagd wordt, vind ik ook. En dat mensen die heel hard, met veel geluid, letterlijk klagen, ook wel heel veel aandacht krijgen, is ook natuurlijk een feit. Want laten we kijken bijvoorbeeld naar het coronabeleid, het vaccinatiebeleid. Ja, meer dan 80% van de Nederlandse bevolking is gevaccineerd. Mm-hmm. En klaagt dus helemaal niet over het vaccinatiebeleid. Is blij dat ze de vaccinatie en in vele gevallen ook al de booster hebben. En die kleine minderheid die het niet wil, en binnen die minderheid zit dan ook weer een hele kleine groep die veel lawaai maakt, ja, die vraagt en krijgt veel aandacht. Dus we moeten het ook niet overdrijven. En ik ben het helemaal nogmaals met meneer eens dat te veel klagen niet goed is.
Johan, goedemorgen. Johan?
Goedemorgen.
Hallo, zeg het maar.
Goedemorgen, hi. Ik ben het er niet mee eens. Puur om het feit, ik denk dat je dat we in heel de wereld niet uit kunnen leggen dat een kabinetsgeval is. Het is wel vaker gezegd natuurlijk. Onder toeslagenaffaire en dezelfde beleidsbepalers nu gewoon weer op andere posten onderverdeeld worden. Ik vind dat te schandalig voor woorden, maar daar hebben we het al genoeg over gehad. Anderzijds denk ik ook dat er zeker ten aanzien van RS Kuipers, de minister van Onderwijs, dat er twee vakgeleerden komen. Daar ben ik wel groot voorstander van. Anderzijds heb ik ook mijn wenkbrauwen, doet dat bij mij fronsen. Als we kijken naar Rob Jetten, Kaag en minister van Justitie, die nul achtergrond hebben in een bepaald ministerie en een bepaald vakgebied, en dan toch op die posten gestationeerd worden. Ja. Aangaande ook de parlementaire enquêtes inderdaad, die er nog aan zitten te komen, denk ik dat dit gedoemd is te mislukken. Dit komt onder vergrootglas te liggen. En ik denk dat je echt schoon schip had moeten maken door met andere personen aan te komen, het liefst ook met andere partijen. Alleen de late verkiezingen juist daar niet toe. Dat is democratie. Zo werkt dat. Ik denk dat het daarom ook een heel heikel punt is. Enerzijds voldoe je aan je democratische plicht door inderdaad samen te gaan werken met partijen die dus een meerderheid hebben. Dus in feite daardoor voldoe je daaraan. Alleen anderzijds is het natuurlijk heel lastig uit te leggen dat je dat met dezelfde partijen doet die dus in een eerder kabinet gevallen zijn om een heel treurig en schandalig iets. Ik moet het nog zien. Ik heb er niet zoveel vertrouwen in. En sterker nog, als men eerlijk was geweest en zichzelf in de spiegel had aangekeken, dan had, we hebben het over gehad, Hoekstra, Kaag, Rutte, die jongen die had hier helemaal niet moeten gaan zitten.
Duidelijk, dank voor het bellen, Johan. Piet, als je kijkt naar namen, bijvoorbeeld Kaag was een tijdje geleden minister van Buitenlandse Zaken, wordt nu minister van Financiën. Wopke Hoekstra was minister van Financiën, wordt minister voor Buitenlandse Zaken. Je hebt nog een paar opmerkelijke keuzes. Hanke Bruins-Slot, die dan minister van Binnenlandse Zaken wordt, en Ollongren, die gaat Defensie doen. Is het slim dat alles gerusseld is, behalve Mark Rutte? Of had je gezegd van, nou, Wopke Hoekstra zit er net lekker in, laten we even doorgaan?
Nou, het heeft voor- en nadelen als je een minister lang op dezelfde plek laat zitten, natuurlijk. Zo'n minister die heel lang op dezelfde plek zit, die krijgt ook veel te veel overwicht in de ministerraad, kan ik me zo voorstellen. Dus dat is toch een nadeel. Dus je moet ook wel schuiven.
Ja.
En ja, het zijn geen onlogische keuzes, hè. Dus Kaag die naar financiën gaat, daar wordt dan van gezegd, ze heeft geen financiële achtergrond. Bij de helft van de mensen die dat zeggen, vraag ik me af of ze het ook zouden zeggen als het geen vrouw was.
Mm-hmm.
Financiën is ook een post die heel erg van belang is als je Europa belangrijk vindt, wat D66 natuurlijk vindt. Dus dat is eigenlijk een heel logische keuze dat zij het gaat doen.
Ja. Daphne, herstel van vertrouwen is iets wat je vaak terughoort. We spraken net ook even met meneer Wijsglas dat inderdaad heel laag is. Wat kan zo'n kabinet doen, denk jij, om daar wat aan te doen, om dat een beetje op te vijzelen? Of is dat gewoon laten zien dat je je werk doet en goed van start gaan?
inderdaad goed van start gaan. Dat is natuurlijk een ontzettend belangrijk onderdeel. Maar ook laten zien dat je vooruitgang boekt op die thema's die zo belangrijk zijn. Dus denk aan inderdaad Groningen, de toeslagenaffaire, maar ook de woningcrisis. En ik denk ook, en daar begon ChristenUnie al heel goed mee, dat het ook een wisselwerking is tussen de politiek en de media. De ChristenUnie die bracht bijvoorbeeld direct hun hele ploeg naar buiten, mm-hmm, door middel van een eigen berichtje. In plaats van de rest moest het weer lekken naar de pers, et cetera. En dan denk ik ook van nou, dat is een goed voorbeeld van hoe je die bestuurscultuur inderdaad wil aanpassen. En ik denk dat daar ook nog stappen in gezet kunnen worden.
Is dat voor de VVD, denk jij, lastig? Omdat ja, het is de grootste partij. Het is een partij met veel geschiedenis. En dan kan een wat kleiner partijtje misschien wat wendbaarder daarin zijn. En kan de VVD daar ook voorbeeld nemen aan andere partijen daarin?
Ja, ik denk dat ze daar een zeker voorbeeld moeten nemen. Maar ik denk ook niet dat zij zelf niet de kracht hebben om ook die verandering te kunnen maken. Absoluut niet. Nee. Ik hoop wel dat er genoeg discussie binnen de partij plaatsvindt om dat uiteindelijk te kunnen laten slagen.
Ja. Henk, goedemorgen.
Goedemorgen, met Henk Bart. Ja, ik vroeg me af. Ik heb er totaal geen vertrouwen in, omdat de man eigenlijk afgetreden is in feite. En dan begint, of een nieuw begin. En affaires heeft in de toeslagen, Groningen, woningcrisis. Nou, als je het zo hoort, denk je, als jij een bedrijfsleider was, dan zou je meteen weggestuurd worden. En dan krijg je dan een ander voor in de plaats met een heel andere visie. Maar deze man, je kan niet iets zoveel jaar doen en dan zeg je, nou, we gaan het gewoon helemaal anders doen. Daar moet je een andere mensen voor hebben. En het is neoliberale politiek en dat gaat al jaren zo. En als je ziet wat er met neoliberale politiek gebeurt, dat is verschrikkelijk. Dat is in de mensen hebben, er zijn geen verbindingen meer. Je ziet dit in structuren. Ik ben er niet zo goed, ik kan het niet goed verwoorden, maar
ik vind het vrij goed gaan eigenlijk.
Nou, het is diepkleurig. En we zouden naar Duitsland moeten kijken naar een meer sociaal-democratische visie. Ik hoop dat dat ooit weer een beetje die wind gaat waaien in Europa. Want het is heel Europa die er zo over denkt. Neoliberale politiek, marktwerking. En in de zorg en dat soort zaken. Dat is, daarom is het ook misgegaan in de toeslagenaffaire. Er is te weinig. Mensen doen te weinig nog met elkaar.
Duidelijk. Dat wil ik even voorleggen aan meneer Wijsglas. Tot slot van dit half uur. Wat vindt u daarvan? Die kritiek.
Herhaal nog even kort de vraag. De verbinding kraakt, dus ik moet hem even goed horen.
Ik wilde de kritiek van Henk graag even aan u voorleggen. Van, ja, hij zegt, neoliberale politiek werkt eigenlijk niet meer. We moeten meer naar hoe het bijvoorbeeld in Duitsland gaat kijken.
Ja, dat is natuurlijk een heel breed begrip, neoliberale politiek. Dan denk je bijvoorbeeld aan de marktwerking in de gezondheidszorg, denk ik. Of marktwerking op tal van andere punten. En wat je ziet is dat er een kentering is, ook bij de VVD. Als je naar het verkiezingsprogramma van de VVD kijkt, als je naar een groot discussiestuk kijkt wat de vorige VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff heeft geschreven, zie je bij de VVD ook een kentering, een andere rol van de overheid. En met name een overheid, en dan denk ik met veel andere mensen aan het toeslagenschandaal, en u merkt dat ik steeds niet het woord affaire, maar het woord schandaal bewust noem. Als je denkt aan het toeslagenschandaal, een andere benadering van de Nederlanders door hun overheid. Daar heeft de Nederlander, iedereen heeft daar recht op. Ja. De overheid is er voor de Nederlanders. En er is in de uitvoering heel veel misgegaan. En dat moet natuurlijk blijken in de komende drie jaar. En liever zo gauw mogelijk. Dat dit kabinet, daar waar het gaat om het uitvoeren, om dingen die de burger, de mensen in het land direct raken, dat verbetert. En de oplossing van het toeslagenschandaal is daar een toetssteen voor. De oplossing van wat er in Groningen is gebeurd en nog steeds gebeurt, is daar een toetssteen voor. En helemaal de benadering van iemand. Niet als je aan de telefoon komt, 10 keer via een bandje doorverwezen worden, maar wel manieren vinden om een directer contact tussen de overheid en de burger. En dat hoeft natuurlijk niet alleen maar met de ministers, dat kan natuurlijk niet. Maar ook met ambtenaren. Ook met ambtenaren in de uitvoering. Er moet een hele andere instelling komen. Ja. En ik ben ervan overtuigd, en daarom zei ik in het begin of ik vertrouwen had in het kabinet, dat dit kabinet en dat nieuwe ministers, ook nieuwe gezichten, want het zijn wel dezelfde partijen, maar het zijn een boel nieuwe gezichten, dat die zich dat heel goed bewust zijn en dat zal gaan gebeuren.
Dank, Frans Wijsglas. Ze heeft er vertrouwen in, maar ze moeten zich wel bewijzen dus nog. Oud-voorzitter van de Tweede Kamer en prominent VVD'er ook te vinden op Twitter voor commentaar op al het politieke. Ik sluit dit half uur even even af bij Leendert Beekman, onze politiek verslaggever in Den Haag. Ja, die foto die zou geloof ik rond 11:20 komen, maar dat is blijkbaar een beetje vertraagd.
Ja, dat komt omdat het een foto binnen is om 11:20. Binnen maken ze ook een foto. Ik kan niet zien of dat daadwerkelijk nu gebeurt, want ik sta aan de achterzijde van Paleis Noordeinde bij de trappen, waar zometeen om 11:50 daadwerkelijk, hè, zoals de planning nu is, de bordesfoto gemaakt wordt zoals we die kennen. Wat trouwens nog wel even leuk was, we kregen net heel even de ruimte om ook richting die trappen te lopen. Dat heb ik natuurlijk ook even gedaan. En ben ik even gaan kijken of er ook een naambordje stond voor Sigrid Kaag. Maar die kon ik dus niet vinden. Okay. Er is ook geen plekje vrij voor haar gehouden. Hè, omdat ik zijn het gekscherend onderinneren, erin te photoshoppen. Dus hij wordt echt helemaal gemaakt zonder Kaag. En misschien dat er later nog eens een keertje een nieuwe foto wordt gemaakt waar ze wel bij staat.
Ja, nou, ik geloof dat we nu bezig zijn met de foto binnen. Alright, Lener, dankjewel. Blijf het volgen als nieuws is, horen we jou graag vanuit Den Haag. Onze breekijzer vandaag in BNR Breekt was: heeft Rutte 4 kans van slagen? Ook kon je stemmen, kan je nog steeds stemmen de hele dag op Instagram. Daar is nu zo'n 60% het oneens. 40% ziet er dus wel zitten. 60% is het oneens. Zometeen in de tweede half uur van BNR Breekt praten over al het andere nieuws van de dag. Over het OMT-advies over de mondkapjes. Want die bergen oude mondkapjes, die kan je gewoon allemaal weggooien. En we gaan het hebben over het nieuwe coronavariant. Die zou luisteren naar de onheilspellende naam Delta. Tot slot, biologisch eten. Hoeveel geld heb jij daar eigenlijk voor over? Zometeen in de tweede half uur van BNR Breekt. Tot zo.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Iwan Verrips.
Welkom terug bij BNR Breekt. In mijn panel vandaag Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD, en Piet Rietman, econoom bij het economisch bureau van ABN AMRO. En we gaan praten over het nieuws van de dag. We beginnen even bij het Outbreak Management Team, want dat adviseert, werd vanochtend bekend, toch, in navolging van vele andere landen, om medische mondmaskers ook in drukke buitenruimtes te gaan dragen. 2 jaar geleden kreeg je bij wijze van spreken nog een boete als je er eentje op had. Dat was niet de bedoeling, ze waren bestemd voor de zorg. Maar nu lijkt dat dus, OMT lijkt om te zijn. De vraag is natuurlijk een beetje, wat gaat het kabinet hiermee doen? Zij besluit uiteindelijk, maar het OMT adviseert dit, werd vanochtend bekend. Dus Daphne, die hele doos met die oude mondkapjes, die kunnen allemaal zo het gestarte grijze bak in gekieperd worden. We moeten medische mondkapjes gaan kopen.
Ja, inderdaad. Ik denk in beginsel een goed idee. Alleen is de vraag, wat levert ons dat op als we dat gaan doen? Want we zitten natuurlijk nu in een totale lockdown. En als we dan die mondmaskers zouden gebruiken, dan zeg ik, nou, gebruik allemaal die FFP2 mondmaskers. Die,
nog een stapje hoger dan het OMT adviseert.
Precies, die dan 75 keer beter een transmissie kunnen voorkomen. Dan kan in ieder geval kan er veel meer open. Kan men weer richting de sportschool, kan de horeca weer open, de cultuursector, noem maar op. Dan vind ik het een heel erg goed idee. Mm-hmm. Maar blijven we nu in die lockdown en verandert het niks? Ja, dan denk ik ook, ja, wat heeft het voor zin?
Ja, behalve dat misschien het wat minder ernstig wordt met besmettingen en dergelijke, als het mee zit.
Ja, maar in principe is die lockdown natuurlijk in beginsel al om die besmettingen te voorkomen. En als je dan een mondmasker in lockdown gaat dragen, dat.
Dus jij wil wel echt wisselgeld. Prima om een zwaarder mondmasker te gaan dragen, maar dan moet er wel wat van terug.
Zeker.
Te zien zijn.
Het bedoelt de studenten die moeten weer thuisonderwijs volgen. En ik merk ook in mijn eigen omgeving, en ook bij mezelf trouwens, de mentale druk is echt ontzettend hoog. Veel studenten die zitten alleen op een studentenkamer, hebben niet een gezin om zich heen, of noem maar op. En moeten ook steeds thuis onderwijs volgen. Hebben toch al minder structuur en ritme in een dag vanwege überhaupt het studentenleven. Dus het is super moeilijk om je dan mentaal verkrachtig te houden. Dus nou, draag dan een mondmasker en kan weer naar college. Prima, doe maar.
Lief, wat voor mondkappen draag jij? Ben je bewust bezig met wat je hebt? Of het niet medisch is of medisch? En welk type dan? Of FFP2 of 3 of KN95? Of je wordt helemaal gek van al die certificeringen? Of koop je gewoon wat er leuk uitziet met een leuk printje? Bij
Vooral een leuk printje ook vind ik heel belangrijk. En, en als steeds het type mondkapje verandert dat gebruikt moet worden, dan is er natuurlijk ook gouden handel. Hè?
Ja.
Dus ik ga binnenkort ook
Shirt.
Weer... Ja, precies. Ja. En dat dan ergens opslaan en dat dan weer aan het ministerie onderhands verkopen. Uh-huh. Ja.
Nee, maar serieus, koop je bewust nu, let je ergens op dat je een bepaald type koopt? Of is het meer, nou ja, wat er in de aanbieding is?
Nou, ik vind het eigenlijk, om eerlijk te zijn, al 2 jaar lang zowel lockdownmaatregelen als mondkapjes ingewikkeld en steeds veranderend, dat ik me gewoon maar aan de regels hou.
Ja.
Het is een soort van dan 1 richtlijn die je dan voor jezelf aanhoudt. Mm-hmm. Als ik me gewoon de hele tijd aan de regels hou, zit ik waarschijnlijk wel goed.
Ja, het vraagt natuurlijk een beetje wat het kabinet hiermee gaat doen. Stel dat zij zeggen van nou, dit nemen we over, drukke buitenruimtes, draag daar inderdaad maar een medische mondmasker. Wordt het dan een verplichting of wordt het een advies? Als het een advies wordt, ga je het dan doen? Of vermijd je drukke buitenruimtes überhaupt, de winkelstraat en dergelijke? Ja, er is nu toch niks te doen. Wat voor drukke buitenruimtes zijn, daar vraag je je af. Maar ja, demonstraties precies. En dergelijke, ja.
Ja, nee, maar ik probeer het inderdaad zoveel mogelijk te vermijden. Maar goed, het is wel weer, het is 2022 en dan verandert er nog even iets op het gebied van mondkapjes. Hè? Dat vind ik wel erg teleurstellend, moet ik zeggen.
Ja, dat is wel tamelijk laat ook, hè? Dat is wel een beetje onze stijl.
Ja, die 2 jaar zijn toch 2 jaar geweest van steeds iets veranderende maatregelen en toch veel onduidelijkheid. Ik denk niet dat consumenten, bedrijven daar makkelijk hun gedrag op aanpassen de hele tijd.
Nee, en wie gaat dat controleren ook dan, dat soort zaken? Ben je het wel eens met Daphne van, nou, als we dit gaan doen, dan wil ik er wel iets voor terugzien?
Ja, dat was eigenlijk wel wat je zei. Hè? Ja, nou ja, zo denken natuurlijk de meeste mensen. Mm-hmm. Dus dat vind ik wel een logische gedachte. Hè? Mm.
Nou, mooi. Dan mag de tent er open, wat mij betreft. Dan is er ook een nieuwe coronavariant aangetroffen. op Cyprus dit keer. Het is een soort combinatie tussen Delta en Omicron. En dat ding dan heet dan ook Deltacron. Ik werd er een beetje bang van toen ik het las. Ik dacht van, oh nee, we gaan er allemaal aan, Piet.
Ja.
Help even.
Ja, vreselijk, hè?
Of zeg even iets positiefs.
Nou, ik heb zitten kijken wat het nou precies is. Het is geen nieuwe variant van het virus. Het is meer een ontwikkeling in het virus. En het is niet zo dat er nu nog iets op ons afkomt dat nog erger en naarder en dodelijker is. En dus het is niet dat het virus weer muteert.
Okay.
Dat is het lichtpuntje dat ik heb kunnen ontdekken. Maar...
Ja, dat vind ik fijn. Ja. Dat is goed om te horen. De ontdekker daarvan is Leontios Kostrikis. Dat is een professor biologische wetenschappen op de Universiteit van Cyprus. En die zegt dat er tot nu toe 25 gevallen zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt er tot nu toe geen melding van. Daphne, ja, het Griekse alfabet houdt een keertje op. We zijn nu bij Omicron. Nou, nu dus blijkbaar een combinatie. Maak jij je zorgen om nieuwe varianten? Want we hebben heel lang gedacht, nou, naar Delta houdt het wel op. Toen hadden we opeens die Omicron-ellende. Nu zijn we weer druk bezig met het bestrijden van die Omicron-ellende. Ja, die weet dat wij ons nu op het totaal verkeerd aan het focussen zijn. En alleen moeten nadenken, het voorkomen van nieuwe varianten enzovoorts. Dus arme landen prikken enzovoorts enzovoorts.
Ja, nou sowieso arme landen prikken lijkt me een heel erg goed idee om dat te gaan doen. En wat ik heb begrepen, maar ik herhaal ook iemand anders woorden, is dat een virus graag wil besmetten. Dus hoe besmettelijker een virus, des te dominanter het in feite blijft. Dus nu Omicron alsnog zo danig besmettelijk is, is de verwachting dat het eigenlijk heel positief is en dat het langer zou blijven bij ons. Maar ik denk wel, helemaal als we lessen willen trekken uit het verleden, dat we voorbereid moeten zijn op natuurlijk nieuwe mutaties. Omdat je nu niet weer dadelijk met je mond vol tanden wil komen te staan als er mutaties zijn.
Ja, moet ons helemaal kapot staren dus op die huidige Omicron. Vervelende ding. Nederland kiest als land nog steeds voor die harde lockdown-strategie. We zitten bijna aan de 33.000 besmettingen per dag. In andere landen bijvoorbeeld zijn ze nu aan het verkorten de quarantainetijd voor zorgpersoneel en contactgevallen van hun. Nou, die mensen zijn gewoon nodig op de werkvloer. Is er bij we zijn best veel verhalen ook over sectoren in onze economie die zich zorgen maken om de continuïteit. Piet, merk je bij ABN AMRO veel besmettingen of valt dat mee daar?
Nee, we zijn ontzettend snel omgeschakeld naar veel thuiswerken. Ja,
en nog steeds dus?
En nog steeds. Ja. Dat ik hier ben is even een dagje uit voor mij. Maar voor de rest is het de bureaustoel thuis. En dat werkt. Als je thuis bent, dan besmet je je collega's niet. Het is in de dienstensector is dat een heel makkelijke stap te maken.
Ja. Is dat nog een serieuze bedreiging voor onze economie? Dat na een tijdje dermate veel mensen ziek zijn bij essentiële bedrijven. Watervoorziening, voedselvoorziening, overheid misschien. Dat een bedreiging kan worden?
Nou ja, kijk. Als je kijkt naar hoe ziek mensen worden van die Omicron-variant, dan zal er wel meevallen. Want het leidt tot veel besmettingen, maar minder dan voorheen tot hele heftige ziekenhuisopnames. En dat is toch waar het om gaat. Dus ja, dat hele sectoren niet meer kunnen functioneren, dat zie ik niet zo gebeuren. Nee.
Gelukkig maar. Wat nog wel functioneert per vandaag weer is, dat zijn de scholen. Die zijn weer open. Dat vindt iedereen fijn. Dat is goed nieuws voor ouders en kinderen. Basisscholen en middelbare scholen moesten dicht. Je weet het, voor kerst. Extra weken kerstvakantie. Maar nu dus die heropening. Ja, hoe gaan ze dan veel nieuwe besmettingen voorkomen? Nou, onder andere door goede ventilatie, zegt Olivier Vermeulen. Hij is een directeur van 4 basisscholen in de gemeente Albrandswaard. En hij zegt dit.
Dat is een hele lastige, zeker als het koud is. precies. Want je zult moeten ventileren en tegelijkertijd wil je kinderen ook een beetje een comfortabele omgeving geven. Dit is een soort van kiezen tussen kwaden eigenlijk.
Ja, kiezen tussen kwaden. Leraren hebben zin om weer voor de klas te staan, maar het is ook voor hen een spannende tijd.
U weet gewoon dat als er een kind in de klas zit wat zelf misschien nog niet eens weet dat het besmettelijk is, dat dat echt wel effecten kan hebben voor heel veel mensen en ook dus ook voor leerkrachten in hun eigen privésituatie. Maar ze staan er en daar ben ik natuurlijk ook trots op dat ze dat gewoon doen. En het belang van het kind eigenlijk voorop zetten.
Ja, verhaal bij de NOS vandaag, Daphne. We hebben weken, zo niet maanden gehad om dit voor te bereiden en nog steeds is ventilatie een ding. Heeft allemaal te maken met geld. Hoe kan dat nou nog? We smijten overal geld naartoe en dit is dan nog steeds een probleem. Een van de belangrijkste dingen, onderwijs.
Ja, morgen mag ik weer voor de klas gaan staan en ramen open, jas aan.
Heb je een CO2-meter?
Ja, CO2-meter heb ik inderdaad. Dus die geeft aan, maar je kan je raam niet nog wijder openzetten dan open. Maar dat werkt goed. Mm-hmm. Alleen, ik vind het wel belachelijk te noemen dat er niet veel meer is geïnvesteerd in die betere ventilatie op scholen, dus die systemen. In plaats van dat wij nu al anderhalf jaar met het raam open zitten, het wordt de tweede winter, dat ik zo voor de klas mag gaan staan. En ik zelf probeer dan nog een beetje druk te bewegen.
Bewegelijk houden, ja.
Ja, maar die kinderen die moeten natuurlijk gewoon zitten en met hun mond dicht naar mij luisteren. En die zitten dan met hun jas aan, muts op, mondkapje voor het gezicht, onder uitgezakt in die stoel. Wat ik me ook ergens wel kan voorstellen. Maar ja, het is gewoon niet productief. Daarnaast staan alle lokaaldeuren open. Mm-hmm. Dus als ik een keer iets hard een uitleg geef, of er is een grapje of wat dan ook, horen ze twee deuren verderop ook wat er gebeurt. Dus dat zorgt ook voor veel meer onrust tijdens je lessen. Dus nee, ik vind het echt stom dat er nog niet veel meer geld is geïnvesteerd in die betere ventilatie.
Ja. En het fijn dat jij naast docent ook enige politiek die bewustzijn heeft als voorzitter van de JOVD. Ja. Hoe komt het, denk je? Waarom is het geen prioriteit?
Omdat scholen dit zelf moeten betalen. En de overheid vergoedt 30% van zo'n nieuw ventilatiesysteem. Maar de aanleg daarvan kan volgens mij 500.000 tot 1,5 miljoen euro kosten. Ja, die scholen hebben dat geld gewoon niet liggen. En de overheid heeft gewoon eigenlijk altijd gezegd, joh, school, los dit zelf op. Maar dit blijkt gewoon niet te kunnen. Dus vind ik dat de overheid dat extra stapje moet zetten. En los van dat ze nu in meerdere of mindere mate ook ondernemers in andere sectoren helpen, moeten ze ook extra inspringen in het onderwijs.
BNR breekt.
We gaan eventjes naar Thomas van Zijl. Die presenteert zometeen Zaken doen. Terwijl we wachten op de bordesfoto. Het zou gelukkig zijn als je daarbij kon staan, Thomas. Maar dat gaat niet gebeuren.
Nou ja, ik zou wel aan de zijkant willen staan. Dan kunnen ze me altijd weer afknippen, mocht het nodig zijn.
Dat is waar. Ja. Maar goed, jij bent gewoon in Amsterdam. Hey, met wie ga je praten en waarover zo meteen?
Met Tom van Aken, de topman van Avantium. Bekend van het bioplastic dat zij naar de markt gaan brengen. Dat de gewone plastic flessen die we kennen van onder andere frisdranken gaat vervangen. Dat is een belofte die al een paar jaar wordt gedaan. En daar is natuurlijk een fabriek voor nodig. Het lijkt er nu daadwerkelijk van te gaan komen. Er is geld, er zijn plannen. Dus er komt echt een fabriek in Groningen die bioplastic gaat maken als rest van houtsnippers onder andere. Dus de vraag is daarmee dan ook dit bedrijf daadwerkelijk volwassen geworden? En zijn er grote klanten ook al aan boord om dit tot een succes te maken? Want nieuw plastic lanceren, zomaar naar de markt brengen, dat is nogal een flinke lange weg, een flinke uitdaging. Dus daar gaat het zometeen over. Wij hebben natuurlijk ook aandacht voor wat er in Den Haag allemaal gaat gebeuren. Ja, die bordesfoto, dat is dan toch net om 12 uur geloof ik, hè?
Ja, iets daarvoor geloof ik. Een paar minuutjes al.
Wat spannend. Ja, ik zal het niet zeker weten voordat we over de kleur van de jurkjes gaan praten.
Doe je dat niet?
Nee. Wat zeg je?
Doe je dat niet?
Ik doe dat niet, nee. Maar jij mag het zeker doen zo meteen, hoor. Nou goed, dus dat. Ja. Het economenpanel is er. Het is voor het eerst voor mij ook met een half uur langer.
Oh ja.
Dus wij gaan het ook hebben over ongevraagd advies aan een beleggingsguru die nu op een zeer dubieuze wijze een beursgang plant. Dus dat ga je zo meteen ook horen in BNR Zaken doen.
Vanaf 12 uur allemaal. Dankjewel.
BNR.
We hebben nog even met Anko gebeld voor deze uitzending. Dat is de Club van Kappers. Want we dachten, is het leuk om aan het begin eventjes te horen. Het geeft natuurlijk heel veel te doen over coronacoeps. En gaan ze niet stiekem naar de kapper? Hoe lopen ze erbij? Maar de directeur van de Anko zat op de hei en dacht, dus die kon niet. Nou, oké, dan doen we dat niet. Mijn panel bestaat vandaag uit Daphne Lodder van de JOVD en Piet Rietman van het Economisch Bureau van ABN AMRO. En we gaan kijken naar wat jullie opviel in het nieuws, Piet. Misschien ga ik je zo onderbreken, mocht die foto gemaakt worden. Want dan kunnen we het even de sluiter laten horen. Maar waar wil jij het over hebben?
Ja, dat de industrie zo groeit. Dat klinkt heel saai, maar dat is het niet. Er is af en toe elke maand komen er nieuwe groeicijfers over de Nederlandse industrie naar buiten. En ik ben al steeds zo gefascineerd van waarom die nou zo hoog zijn. Ik heb vanochtend dat nog eens een keer gevraagd aan Alpte-Jan Zwart. Dat is onze industrie-econoom bij ABN AMRO. En die zegt eigenlijk van ja, dit is vooral gewoon de groei van de machine-industrie. Dus dat zijn bedrijven als ASML. Er wordt nu heel veel geklaagd over toeleveringsketens die niet werken. Maar we hebben in Nederland zulke innovatieve bedrijven zoals ASML, ja, die zijn eigenlijk gespecialiseerd in die toeleveringsketen. Dus daardoor groeien die heel hard. Ja, we hebben machinebouwers voor de voedingsmiddelenindustrie. Omdat we een handelsland zijn, doen die machinebouwers het ook ontzettend goed. Ja, en ik vind dat zo ontzettend gaaf eigenlijk, dat we kennelijk in Nederland een paar randvoorwaarden hebben, waardoor één specifieke sector, de industrie, het ondanks de crisis ontzettend goed blijft doen. Dus er is ook gewoon goed nieuws over de economie op dit moment.
Ja, en daar is dus nu heel veel vraag naar.
Ja.
En wat betekent dat voor onze economie in het brede plaatje? Zie je dat echt terug in, nou ja, in cijfers?
Ja, dat is de productiviteitsgroei en ook banengroei. Dus banengroei in de industrie. Dus loongroei in de industrie. Die ligt iets boven de loongroei van de rest van het land. Dat zou allemaal nog wel wat meer mogen natuurlijk. Maar het is gewoon een, ja, een sector waar Nederland op dit moment voor een deel op drijft. Dus dat mag ook wel eens gezegd worden.
Ja, mooi. En voorzie jij dat dit ook zo blijft? Of is dit iets wat nou aflopende zaak is ook weer een keer?
Ja, ik denk het wel. Kijk, het is een sector die dus het, en dat is een voorbeeld voor andere sectoren misschien. Het is een sector die het goed doet, ondanks personeelstekorten en ondanks materiaaltekorten. Die twee dingen, personeelstekorten en materiaaltekorten, zien we op dit moment overal in de economie. En ja, we hebben dus één sector als voorbeeld die kan functioneren ondanks die twee vormen van tekorten. Ja. Dus daar kunnen we veel van leren. En ik denk dat dat iets is dat we het komend jaar ook nog wel gaan zien.
Ja, mooi voorbeeld dus ook voor andere sectoren.
Juist.
Ja. Interessant. We gaan even kijken wat de trending is op de socials tot slot. Nou, nog helemaal tot slot hoor, maar ongeveer tot slot. Nou ja, je begrijpt wel, hashtag Rutte4 net beëdigd. Wat gaat het nieuwe kabinet doen? En wat gaan de ministers brengen? Ook hashtag Deltacron is trending. De mogelijke nieuwe variant van het coronavirus. Dan opmerkelijk nieuws over de beroemde Witte Klif in Sicilië, beklad met rood poeder. De regionale president noemt het een laffe actie en een aanval op de schoonheid van het eiland. De politie gaat het tot op de bodem uitzoeken hoe het zit. En Novak Djokovic mag toch meedoen aan de Australian Open. Althans, zo lijkt het. De rechter heeft gesproken, hij mag blijven. Het intrekken van zijn visa wordt weer ongedaan gemaakt. En die rechter die was eigenlijk al voor die uitspraak, zo klonk het, ja, best wel op de hand van de tennisser.
And the point I'm somewhat agitated about is what more could this man have done?
Ja, die rechter zegt dus Djokovic heeft al genoeg gedaan en wat kan je hem nou nog kwalijk nemen? Nou, dat is fijn. Die mag dus lekker gaan tennissen en mag de titel verdedigen. Volgende week maandag begint de Australian Open. Tot slot van dit uurtje praten we nog eventjes over biologisch eten. Bijna de helft van de Nederlandse consumenten is bereid om een kleine meerprijs, een procentje of 10 te betalen voor biologisch eten, blijkt uit onderzoek van het Future of Food Institute in Den Haag, in opdracht van Bionext, en dat is dan de Nederlandse branche organisatie van biologische ondernemingen. Maar als die dat biologisch eten aanzienlijk duurder wordt, bijvoorbeeld 20%, dan wil een derde er nog maar geld voor uittrekken. Dus we hebben er wel iets voor over, maar niet heel veel mensen hebben er heel veel voor over. Even in de boodschappenmandje van Das en Lodder kijken. Ben jij bewust bezig met biologisch eten? Of pak je gewoon uit de vakken van de supermarkt wat je lekker vindt, wat je gewend bent om te eten? Of kijk je er wel eens echt goed naar?
Nee, ik kijk er op zich wel goed naar, inderdaad. Ook vleesvervangers kijk ik ook naar. Mm-hmm. Maar wat ik vooral belangrijk vind, biologisch of niet, is natuurlijk ook een ding, maar dat we de negatieve externe effecten van vlees gaan inprijzen. Dus als het heel erg milieuvervuilend is, betalen we nu eigenlijk te weinig voor ons vlees dan dat het echt kost, omdat wij ook het milieu daar heel erg mee beschadigen en belasten. Dus daarvoor ben ik ben ik zeker voorstander van. En dan ben ik ook zeker bereid om iets meer te betalen. Of je consumeert gewoon minder vlees. Ja. Dan kun je ook, als je het weer koopt, meer eraan uitgeven.
Ja. Maar eigenlijk zou je dus, jij bent eigenlijk bereid om niet biologisch eten meer voor te betalen. Hoort bijna andersom een soort van bij jou. Je moet slecht gedrag meer afstraffen.
Nou, nu biologisch eten is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Mm. Laten we wel wezen. Maar ik denk vooral dat het vervuilende aspect van de productie van vlees nog een prangender issue is. Ja. En biologisch eten, dat is soms ook nog heel vervuilend blijkt. Ja. Dus ook die negatieve externe effecten in prijzen.
Ja. Als je voor een biologische variant kiest, ben je dan bereid om daar meer voor te betalen? Of zeg je, nou, dat moet maar, ze moeten maar gewoon hun best doen en zorgen dat het net zoveel kost als de niet-biologische variant?
Nee, ik ben er wel bereid om daar meer voor te betalen. Absoluut, ja. Zeker. Ja.
Hoe zit dat in het winkelwagentje van Piet Rietman?
Ja, ik ben heel fout bezig in de supermarkt. Het is allemaal niet biologisch en zo veel vlees en zo. Maar als het duurder zou zijn, dan zou ik inderdaad daarnaar handelen. Ja. Ja. Dan zou ik waarschijnlijk minder kiloknallers kopen. Maar als ik alsnog veel vlees zou willen kopen, dan is dat kennelijk mijn keuze en betaal ik ervoor. Ja. Ja. En uit de opbrengsten daarvan kun je misschien weer investeren in duurzaamheid.
Ja. Ja. Uit onderzoek blijkt dat consumenten wel moeten weten wat biologisch precies inhoudt. Want zonder die uitleg staat de helft van de bevolking positief tegenover biologisch eten. Maar na uitleg stijgt dat percentage naar 75%. Is dat ook iets? Wil je meer informatie hebben over biologisch eten? Zou dat belangrijk zijn voor jou?
Dat zou zeker helpen, ja. Ik denk wel trouwens dat je kunt ook wel alles bij die consument neerleggen. Dus als we die consument maar wat meer laten betalen en wat meer informatie geven, dan gaat hij zelfstandig keuzes maken. Dat is denk ik voor een deel zo, maar het is ook een kwestie van systeemverandering. Als je bepaalde vormen van milieuvervuiling niet wil, ja, dan moet je het verbieden. Ja. Hè? En Dat werkt veel directer.
Ja, veel beter. Als het gewoon niet te kopen is, dan kan je het ook niet kopen.
Dan kun je het niet kopen.
Tot slot gaan we nog even een fotootje kijken. Leenert Beekman, onze politiek verslaggever in Den Haag. Ik zag Willem-Alexander en Rutte naar buiten komen. En daarna kwam Dijkgraaf. Zie jij ze nu ook, eindelijk?
Ja, ze staan buiten. Nog niet allemaal. Nee. Ze komen één voor één komen ze naar buiten gelopen. Want ook door de coronamaatregelen kunnen ze niet in één stoet naar buiten en dan hun plekje gaan zoeken. Nee, het is één voor één naar buiten.
Ja, mondkapje leveren.
Een beetje... Ja, inderdaad, onwennig naar het plekje zoeken. Het is toch wel een apart gezicht, hoor. Met alle ministers en staatssecretarissen op zo'n grote afstand van elkaar. Het past maar net. Rutte staat uiteraard naast koning Willem-Alexander. Bobke Hoekstra staat daar ook naast, hè, als vicepremier. Carola Schouten staat erbij als vicepremier. En dan langzaam, eigenlijk naar belangrijkheid... Staan ministers en staatssecretarissen. Eigenlijk komt het erop neer hoe dichter je bij de koning staat, hoe belangrijker je positie is. Ja. En hoe verder weg je staat.
Ja, staatssecretarissen niet, hè? Alleen ministers. Inderdaad, het is heel ingewikkeld protocol, hè, op anciëniteit van hoe belangrijk je ministerie is en hoe lang je al zit. En inderdaad, of je vicepremier bent, dan sta je weer vooraan. Dus het is een hele puzzel die gelegd is. Maar ze staat goed geloof ik.
Dan kan je ook nog minister van en minister voor zijn. En dat maakt natuurlijk ook weer uit. En dan is het bij Carola Schouten ingewikkeld. Want de ministers van, die dus ook de baas zijn over het ministerie, die staan over het algemeen dichter bij de koning. Uh-huh. Maar Carola Schouten is minister voor. Maar omdat zij vicepremier is, staat zij uiteindelijk wel weer vooraan. Dus ja, hoe ze het precies hebben gedaan, dat weet ik niet. Uh-huh. Maar het is in ieder geval duidelijk, hoe belangrijker je bent, hoe dichter je bij de koning staat.
Nou, iedereen staat te lachen, soms een beetje ongemakkelijk. De heren zijn eigenlijk allemaal in, zo te zien, stemmig zwart. En ik zie de dames in wit en in roze. En oh, nog een blauw pak vormt voorbij komen. Nou, het wordt puzzelen met de namen binnenkort. Lekkere kwartetten. De foto wordt gemaakt en die is ook binnenkort uiteraard, als je dat leuk vindt, te zien op alle nieuwsites. Kan je inzoomen en kijken wat jouw favoriete nieuwe bewindspersoon aan heeft. Wie is jouw favoriete bewindspersoon, Daphne?
Mark Rutte.
En na Mark Rutte?
Dennis Wiersma. Dennis Wiersma.
Is jouw favoriete bewindspersoon, Piet?
Frank Weerwind.
Oh, leuk.
Ik vind alles aan Frank Weerwind. Alle interviews die ik met hem lees, zijn uitstraling. Ik denk dat het een ontzettend integere man is. En dan mag ik wel met dit ministerie, of de positie die hij gaat doen. Hè?
Ja. Want hij gaat...
Rechtsbescherming.
Rechtsbescherming, ja. Dankjewel. Alright, nou, we gaan het volgen. Iedereen gaat al naar binnen, maar Mark Rutte blijft nog even staan. Die moet nog even nablijven, blijkbaar. De koning gaat ook als laatste naar binnen. En dan is het foto maken weer voorbij. Ah ja, dat zijn nog de... precies, per rijtje gaan ze weer naar binnen en dan is het voorbij. Alright, dankjewel. Dankjewel, politiek verslaggever Leenert Beekman. Die heeft het hele uur zitten luisteren naar ons gezwets en af en toe ook nog wat gezegd toen het belangrijk werd in Den Haag. En vooral dank aan mijn panelleden vandaag. Daphne Lodder van de JOVD en Piet Rietman van ABN AMRO, het Economisch Bureau, al daar. Morgen ben ik er weer. Dan een gewone uitzending zonder allerlei plichtplegingen in Den Haag. Met een breekijzer, deskundigen, bellers enzovoorts. Ik heb er nu al zin in. En zometeen dus eerst zaken doen met Thomas van Zijl. En ja, ook dan ontkom je niet aan nog veel meer over de start van het nieuwe kabinet Rutte 4, want dat is nu echt begonnen. Maar wat mij betreft tot morgen.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.